Dit is de Ed Roberts podcast waar je thuis kunt voeden op een andere plek. Met vandaag de gast...
Talita.
Podcast nummertje
4. Van harte welkom weer in onze podcast... waar je hopelijk je een beetje thuis kunt voelen op een andere plek. We zijn nu alweer 4 weken verder. En vandaag hebben we te gast Talita. Talita, welkom.
Dankjewel.
We gaan niet heel veel zeggen. We gaan even beginnen met een gedichtje. Hè? Want jij kan heel mooi dicht. Je hebt in ieder geval heel mooie gedichten. En je hebt er vandaag ook eentje voor ons.
Ja, klopt.
Oké, laten we luisteren.
De gang. Ik zie de gang weer voor me. De lange, lange gang. Aan beide kanten kleine kamertjes. Op elke kamer een meisje of een jongen met een label eetstoornis. De deurtjes gaan open van de kamertjes op de gang. Achter elk deurtje zit een meisje of een jongen met een eetstoornis. Ze lachen lief en zeggen dat het wel gaat. In de lange gang met kamertjes zitten meisjes en jongens die allemaal een verhaal hebben. Een onderliggend probleem, een trauma, mishandeling, zelfhaat, geen liefde. Ga zo maar door. Iets waar ze in hun eigen hoofd niet uitkomen. Iets wat ze misschien wel niet vertellen, omdat anders de eetstoornis schreeuwt. De wereld ziet meiden en jongens die geen gezonde relatie hebben met eten en drinken. Meisjes en jongens die dun willen zijn. Maar die meiden en jongens hebben topsport aan denken in hun hoofd. Waar ze geen vat op kunnen krijgen. En rust vinden in rommelen met eten. Niet hoeven te denken aan wat ze werkelijk voelen. Door de focus op eten te leggen. Minder eten, minder voelen. Een eetstoornis gaat niet over eten.
Zo. Dat is echt heel intens, Talita.
Ja.
Voor jou misschien niet?
Nee, het is meestal als ik aan het verwerken ben. Dat komt plotseling. Dan ga ik schrijven wat er in mijn hoofd opkomt.
Ja, want jij hebt de eetstoornis, hè?
Ja.
Ja, we hadden het even discussie. Is nou een eetstoornis ook een verslaving?
Ja, het valt wel onder verslavingen. En ook wel een van de ernstige vormen van verslaving. Maar ik noem het gewoon altijd een eetstoornis.
Ja. En je kunt niet zeggen tegen jou van je mag nooit meer eten.
Nee.
En dat kan van andere verslavingsdingen natuurlijk wel. Hè? Van roken kun je zeggen, je mag het nooit meer doen.
Ja, klopt.
Het is heel intens. Hey, en we hebben ook wat verschillen in eetverslavingen. Jij hebt...
Ik heb anorexia.
Je hebt anorexia. En dat heb je nu nog steeds?
Ja, ik vind het heel moeilijk om het woord uit te spreken. Ik vind het vreselijk woord, maar ja, het is toch de waarheid.
Ja. Het is een beetje een deel van je geworden, denk ik.
Ja, maar ik wil niet dat het een deel van me is.
Precies. Want je wil graag vrij zijn in je hoofd.
Klopt.
Ja. En dat lukt niet altijd.
Het lukt niet altijd.
Hey, en daar gaan we dus vandaag met elkaar over hebben. Van hoe is dat nou? En je gedicht gaf eigenlijk al heel mooi aan. Van eetverslaving of een eetstoornis gaat niet altijd over eten.
Nee, eten is zeg maar de manier om te gaan met wat er werkelijk aan de hand is met jou. Met het onderliggende probleem.
Precies. Ja. En het had net zo goed, wat je net zei, het zo mooi. Het had net zo goed drugs kunnen zijn of het had net zo goed iets anders kunnen zijn.
Ja, klopt.
En jij hebt in je hoofd er dan voor gekozen of het is gekomen dat je...
Ja, ik heb er niet voor gekozen. Het is er gewoon ingeslopen.
Precies. Ja, je was er niet bedacht.
Nee.
Hey, want laten we dan even teruggaan naar het begin.
Ja.
Je bent, hoe oud was je toen het een beetje begon?
Nou, ik kreeg de diagnose toen ik 18 was. Maar het begon denk ik al wel rond mijn 17e.
Ja.
En de aanleidingen al wel mijn 16e.
Ja. Hey, want je was gescout, hè?
Ja.
Onder andere?
Ja, dat was op mijn 16. Dus ging ik sporten en gezond doen.
En je werd gescout voor?
Modellenwerk en dan zeg maar high fashion. Dus zeg maar het podium op.
Ja, en dan mocht je mooi meelopen.
Ja.
En dat leek je wel wat?
Ja, tuurlijk. Elk meisje lijkt het leuk.
Ja? Ja, ik ben geen meisje. Dus dat kan ik niet zo tuurlijk of zeggen als jij dat doet. Maar dus, was dat een droom van je om dat te doen?
Nee.
Nee?
Eigenlijk niet.
Maar hoe kwam je erbij dan?
Ja, ik had er werd wel vaak tegen mij gezegd dat ik een bijzonder gezicht had. En ik was natuurlijk lang, 1,80 meter. Dus lange benen. En dat was dus perfect voor, noemen ze dan high fashion. Dat je dan loopt op het podium. Alleen werd er mij ook wel verteld van ja, je schouders zijn dan te breed. En dan zou je niet in de kleding kunnen passen. Maar als je gaat afvallen, dan kun je wel naar dit en dit toe.
Precies. En
En toen ging ik dus sporten.
Ja.
En gezond eten. Nou, dat hield ik natuurlijk helemaal niet lang vol.
Nee, want je bouw is gewoon je bouw.
Ja.
Je kunt niet wat van je bot afhalen.
Nee, klopt.
Nee. Terwijl je dat wel ging proberen, dus blijkbaar.
Ja, maar ik liet ook al dat modellenwerk liet ik heel snel los. Hm. Maar gewoon sporten ging ik gewoon door. Dat vond ik leuk. Goede afleiding. Ik ging die tijd ook al wel in therapie, omdat het niet altijd helemaal lekker ging met mij. En toen dat sporten deed ik dan door. Had ik therapie gehad, ging ik lekker sporten daarna, hoofd leeg.
Ja, want sport is een vrij gezonde keuze om je hoofd een beetje leeg te krijgen.
Ja.
Beetje extra endorfine in je hoofd, dat ja. je een beetje chill voelt. Ja.
Maar voor mij werd het echt een soort van drugs. Van, ik had therapie gehad, was helemaal niet fijn. Oké, ik ga nu weer keihard sporten en weinig eten. Leg mijn focus helemaal daarop. En dan hoef ik even aan de rest niet te denken.
Ja, want zoals je schrijft in je gedicht, dan hoef je dus even niet te voelen.
Ja. Want, ja, je voelt ook niet.
Nee, want als je niet gaat eten, hoef je ook niet te voelen.
Nee, en als je rommelt met eten, voel je al minder. Het is niet eens niet eten. Want heel veel mensen denken, eetstoornis, je eet niet. Maar dat is helemaal niet waar.
Ja, want precies. En want je hebt wat verschillende vormen.
Ja.
Anorexia heb je. Je hebt bulimia.
Bulimia, ARFID, orthorexia, anorexia, NAO.
Ja, en de meeste bekende zijn eigenlijk wel anorexia en bulimia.
Ja, maar ook NAO wel hoor. Maar
wat is NAO?
Dat is niet anders omschreven. En dat is dat je heel veel kenmerken van een eetstoornis hebt. Maar dat niet voldoende hebt om het te hebben.
Om maar het stempeltje te krijgen.
Ja, terwijl je die stempel wil je natuurlijk helemaal niet. Daar word je echt niet vrolijk van.
Nee.
Nee.
Nee, dat kan ik me eens ontzettend goed voorstellen. Ja. Hey, en oké, dus eigenlijk, dat was een beetje op je 16e of 17e. Ja. Dat je 16, dus therapie,
17, ja.
Dat je therapie kreeg en dat je dus ging sporten. Dus blijkbaar was er al, gebeurde natuurlijk al, waren er natuurlijk een aantal dingen gebeurd waardoor je therapie kreeg.
Ja.
Is dat uiteindelijk ook het punt geweest waarom je uiteindelijk misschien wel een stukje controle wilde?
Ja.
Omdat gewoon zelf niet je emoties altijd maar een soort van te laten gaan. Als ik vul het nu een beetje in voor je.
Nou, het was meer zeg maar denk ik dat die tijd dat ik die therapie had en sporten en het eten. En ik ging ook heel veel uit in het weekend, veel drinken. Oh, dat natuurlijk ook niet voelen. Hè?
Mm-hmm.
En dan door de week weer sporten en minder eten. En ja, dat was een beetje mijn leven. En ik had gewoon niet door hoe ernstig ik beschadigd was in mijn verleden. Doordat ik het niet voelde.
Mm-hmm.
Door het alleen maar te onderdrukken.
Ja. En hoe onderdruk je het met niet eten? Ik heb geen eetverslaving. En misschien heel veel luisteraars die nu niet ook luisteren ook niet. Dus hoe voelt dat?
Nou, het was zeg maar dat ik dan bijvoorbeeld schemaatjes ging maken. En dan zei die stoornis. Nou, als je vandaag aan dit schemaatje houdt, dan ben je echt super goed bezig. En dan gaan we morgen nog een stapje verder. Maar ga vandaag eerst maar eens dit doen. Nou, dan was ik dus helemaal met die stemmetjes die zeiden dat dan. En dan was ik dat helemaal aan het doen. En dan voelde ik me eind van de dag helemaal goed. Maar dan aan het eind van de dag zei eet zo'n ja, maar dit kan er dan morgen of volgende week ook nog wel af. En als je dat doet, nou, dan is het helemaal geweldig.
Dus eigenlijk die eetstoornis, die vertelde je constant hoe het beter kon.
Ja, hoe het beter kon.
En was het dan iets wat je dan zelf opzocht? En hoe
nee, want ik zocht eigenlijk niet veel op. Het was echt gewoon stemmetjes, ja. Ik denk dat in de kliniek is het allemaal veel erger geworden.
Ja?
Ja.
Want op een gegeven moment moest je dus naar de kliniek toe, want het werd zo heftig.
Ja, het was eerst zo dat ik wou dus zelf graag... de therapie was klaar en toen dacht ik, oké, ik ga weer normaal eten, maar het lukte niet meer. En toen ben ik een diëtist gaan zoeken en dat ging eigenlijk niet. Het lukte me gewoon niet om meer te eten. En
waren dan die stemmetjes in je hoofd die dat dan zeiden?
Ja, en ik deed echt heel hard mijn best om die voedingsadviezen die ik kreeg te volgen. Maar ik bleef maar afvallen en ja, het ging gewoon niet meer. Dus op een gegeven moment was mijn hartslag zo laag dat ik toen opgenomen werd in het ziekenhuis. En toen kreeg ik zonder voeding. Toen heb ik daar een maandje gelegen of 3 weken volgens mij. En toen ben ik eigenlijk wel bij de crisisdienst. Want er moest gewoon een plekje gezocht worden in een kliniek. Want ik kreeg dus alleen maar voeding nog via een zonde.
Mm-hmm.
En ik moest natuurlijk uiteindelijk weer gaan eten. Dus toen hebben ze met spoed een plek gezocht in de kliniek. En zo ben ik dus eerst op een kinderafdeling gekomen in de kliniek.
Wat heb je daar gezien?
In de kliniek?
Ja.
Heel veel.
Te veel?
Ja, ik heb heel veel meegemaakt. Ja. Het is, en daar ben ik nog wel bezig met verwerken daarvan. Ik heb ook alle units gehad die je daar kon krijgen. Ja, je had allemaal units.
En wat is een unit?
Een groep. Unit 1, 2 en 3. Unit 1 is kinderen. Unit 2, jeugd, volwassenen. En unit 3 is voor als je uitbehandeld bent. En dat is zeg maar meer voor het leren omgaan met het leven met een eetstoornis.
Hey, want je bent in die zin uitbehandeld?
Ja, ik heb alle units gehad en toen ben ik uitbehandeld.
Hoe is dat om dat te horen?
Het lucht mij op.
Ja?
Ik zat zo diep in mijn eetstoornis toen ik uitbehandeld was. Dus,
maar ik kan me voorstellen dat je denkt bij jezelf, ik blijkbaar hebben mensen me opgegeven of zo.
Nee, ik had echt zoiets van, eindelijk wordt losgelaten.
Ja.
Geen dwang meer.
Nee.
En toen ging ik eigenlijk ook heel snel richting mijn eerste keer sterven.
Ja, want je bent zo ver eigenlijk gegaan. Hè? Althans, je eetverslaving heeft, of je eetproblematiek heeft je zo ver gebracht.
Ja.
Dat je eigenlijk gewoon moest sterven.
Ja. Ja, ik heb 2 keer op sterven gelegen.
Ja. En in de hospice?
Ja, 2 keer in de hospice. En eigenlijk, zeg maar, de eerste keer dat ik dus mijn hartslag, dat was in 2018, toen het zo laag was, toen ik voor de eerste keer opgenomen werd in het ziekenhuis en toen in de kliniek. Toen was het ook kritiek, maar toen wou ik zelf nog leven.
Mm-hmm.
En dus toen ik...
Toen had je zelf nog de hoop, het komt misschien nog wel goed.
Ja, dus en ik wou strijd. Ook. Toen had ik heel veel strijdlust. En toen ik echt op sterven lag, wou ik ook niet meer. Ik wou ook dood. Dus ik heb toen at en dronk ik een half jaar al niet meer. En ik had wel zonder voeding. Maar zeg maar tussen die kliniekopname en mijn eerste keer sterven, dat is denk ik 2 jaar geweest, heb ik alleen maar kliniek in, kliniek uit. Mm. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ook gesloten afdelingen. Heel veel met de ambulance mee.
Ja, en constant weer, hè?
Ja, alleen maar. Ja. Ik weet gewoon precies hoe dat gaat in ambulance.
Ja. Je dacht, nou, dan gaan we weer.
Ja, nou, hup, infuusje erin.
Hey, maar dan lig je op zo'n afdeling, dan lig je in zo'n hospice. En dan denk je bij jezelf, ik wil niet meer leven.
Ja.
Denk je dat zo bewust? Of hoe gaat dat?
Nou, mijn hersenen werkten toen zo slecht, doordat mijn BMI en gewicht heel erg laag was. Dus ik leefde heel veel buiten mezelf en ook in mijn eigen wereld. Dus ik hallucineerde en dissociëerde ook wel eens. En
ja, dissociëren betekent eigenlijk dat de werkelijkheid niet meer klopt met wat in je hoofd gebeurt, hè?
Ja.
Dissociëren is een moeilijk woord.
Ja, klopt.
Ja. Maar geef niet, ja?
Nee.
Heel goed, ja?
Ja, en ik was overdag in de hospice nog heel erg veel bezig met... ik moet nog wel calorieën verbranden. En ik heb heel veel dwang ontwikkeld daar. Want ik moest controle houden natuurlijk.
En je brein
maar ik lag
gewoon,
op sterven.
Je brein werkte bijna niet meer.
Nee. En het is heel vreemd dat ik in de hospice lig. Ik ben nog steeds niet helemaal uit hoe het nou precies was, zeg maar. Omdat het... Ja, het is gewoon vaag en heftig.
Hmm. Nee, en je vader en moeder? Want je woont ook nog thuis, hè?
Ja.
Hoe is dat dan? Heb je dan ook het gevoel van, oké, dit doe ik mijn ouders aan? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ben je echt niet bezig met jezelf?
Nou, op een gegeven moment was het in het hospice zo dat mijn bloed bleef maar goed. Terwijl dat helemaal niet kon. Dus artsen die wisten ook niet meer, wisten geen raad meer met mij. Want ik had al lang dood moeten zijn en of mijn bloed had al lang
moeten geven.
Ja, ja, maar mijn lichaam bleef me het doen en toen was het op een gegeven moment wel zo van ik wou dood, maar toen dacht ik oké, ik moet nu echt dood. En als mijn ouders op bezoek waren geweest, dan voel ik mij gewoon schuldig. Ik denk ik moet gewoon dood.
Ja.
Die mensen komen telkens bij mij op bezoek en ik blijf maar leven en ze zitten
blijf
thuis.
Afscheid te nemen of zo.
Ja, en ze waren ook al bezig met de begrafenis. Dus met de kist en de steen. Maar ja, ik leefde nog. En heel vaag.
Heel vaag, ja. En ik echt een roes, denk ik.
Ja, ja, mijn hele begrafenis staat ook op papier. Mijn kist had ik helemaal hoe ik het wou. En ik had mijn spullen zelfs al uitgedeeld. En de steen had ik ontworpen.
Ja.
Ja.
Zo. Hey, en toch ben je... Heb je op een gegeven moment was er een omslagpunt. Want op een gegeven moment was het van en nu? Want sterven wordt hem niet.
Nee.
Komt trouwens allemaal vrachtverkeer voorbij en zo. Je het luisteren zijn in het verhaal. Dus als je denkt, wat gebeurt er toch allemaal? We zitten gewoon in de stad, hè? Je woont ook in de stad, hè?
Ja, klopt. Ja,
dus je wordt heel dichtbij het Robert.
Ja,
heel
klopt.
Leuk. Maar hoe gaat het dan? Want op een gegeven moment toen was daar een soort van moment dat je dacht, ik ga toch maar weer leven of zo. Want je ging niet dood, want je bent er nog.
Ja, Ja,
je overleed niet eigenlijk, dat is misschien een beter woord.
Het is natuurlijk nog steeds heel vreemd dat toen ik voor het leven koos, wist ik natuurlijk nog niet of ik het echt wou en of het ging lukken.
Is dat een keuze?
Voor het leven kiezen?
Ja.
Ik denk het wel.
Ja. Jij houdt van Jezus, hè?
Ja.
Ja. En je wilde echt met Jezus leven, hè?
Klopt.
Ja. Dat is mooi, hè?
Ja, ik ben tot geloof gekomen, denk ik, rond de tijd van het hospice. En toen heb ik denk ik... Ja, ik weet het niet zo goed, maar op een gegeven moment dacht ik... Oké, als ik nu dan wel weer voor het leven ga kiezen, dan samen met God.
Mm-hmm.
En ik had natuurlijk al een keer eerder op sterf gelegen, in oktober thuis was dat toen... En ik denk, ja, ga ik weer voor het leven kiezen? Denken mensen, gaat ze weer? En dat lukte vast weer niet. Dus dat was telkens de reden dat ik toch niet koos. En dan had die eetstoornis dat dan weer te trekken. Dus het was heel zwaar, heel moeilijk. Maar toch de keuze gemaakt en samen met God. Telkens kracht vragen van God en aan God. En het verwachten van God.
Heb je het gekregen?
Ja.
Voelt het zo?
Maar de strijd is niet weg.
Nee. Want je hebt nog steeds last van.
Ja.
Mensen denken dat wel eens misschien. Heb je veel last van de vooroordelen?
Ja.
Welke vooroordelen zijn er?
Dat ik niet eet. Dat ik dun wil zijn. Dat ik bang ben. Ik word gewoon boos als ik ze opnoem.
Ja?
Ik probeer ook gewoon scheid te hebben aan wat mensen denken.
Ja.
Het is gewoon mijn leven. En ik ga voor herstel samen met God. En wat andere mensen van vinden, ja, poep.
Je bent echt boos van, hè?
Ja, echt. Ja. Ik ben al zo klaar. Ik liep hier een keer door de stad en toen werd ik gewoon anorect genoemd.
Zo.
Nou, als ik nu nog weet nog wie het is, dan zou ik echt gewoon naar diegene toe gaan en zeggen dat ik dat echt niet tof vind.
Nee. Nee, dus dat is...
Want het gaat niet over eten.
Ik heb er ook eigenlijk geen woord voor. Meestal heb ik wel woorden, maar dat vind ik zo respectloos.
Ja, is het ook.
Ja.
Maar ja.
Ja. Hey, en... Wat ervaar je eigenlijk vandaag de dag nog een beetje? Kijk, eetverslaving is natuurlijk... eetproblematiek, sorry. Ik noem het zelf in mijn eigen werk altijd eetverslaving.
Dat dus, mag.
Ja, nou, maar je eetproblematiek... eetproblematiek is echt ook wel echt hot momenteel. Hè? Dus ja. Veel jongeren zijn bezig met de controle houden om te eten. Hoe kijk jij er tegenaan? Dat veel jongeren daar mee bezig zijn? Heb je daar een verklaring voor?
Door corona kom je thuis te zitten. Ben je veel meer met jezelf. Ben je veel meer bezig met wat er omgaat in je hoofd. En het zijn niet altijd leuke dingen. En als je daar niet aan wilt denken, dan ga je iets zoeken waardoor je daar niet aan denkt. Dat kan ook gamen zijn. Gameverslaving zie je nu ook heel veel.
Mm-hmm.
En ja, eetverslaving ook. Maar dat komt ook weer door die perfecte plaatjes op Instagram. Wat echt allemaal shit is. Want je hebt bijvoorbeeld ook wat sporters... En die zien er echt heel goed uit. Maar die mensen studeren niet eens meer. Omdat ze echt heel voedseltekort, stoffentekort komen. Ja. Dus van buitenkant lijkt het gezond, maar van binnen is het gewoon kapot.
Hey, en want jij wil daar wel andere keuzes in maken momenteel, hè?
Ja.
In jouw Instagram bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, want wat doe je bijvoorbeeld?
Nou, ik plaats op mijn Instagram gewoon mijn leven. Wat ik doe op een dag. En de ene keer zie je me heel vrolijk, de andere keer zie je me heel sad. Maar dat is gewoon wat het is.
Mm-hmm.
Ja. En ik wil gewoon niet het perfecte plaatje posten, want dat is er niet.
Bestaat niet.
Nee.
Wat zou je de jongeren mee willen geven? We komen ze veel tegen. Als je met jongeren werkt, kom je het vaak tegen. Dan
ja.
Ik zelf, in mijn werk, kom het vaak tegen. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Waar moeten ze op letten? Wanneer wordt het een probleem in je hoofd? Of wanneer heb je nog een moment om te stoppen of zo? Is daar een moment?
Bij mij is het niet geweest.
Heb je niet gevoeld misschien?
Ik heb het niet gevoeld. Ik heb het niet doorgehad.
Nee.
Het is heel listig een eetstoornis.
Hey, en waar zou iemand... Wanneer denk je van... Oké, ik vorm risico. Als je dat nu zou moeten bedenken van... Oké, waar had ik nog op de rem kunnen trappen? En waar kunnen andere jongeren misschien op de rem trappen?
Ik denk dat ik zelf op de rem heb getrapt. Maar het is gewoon doorgeslagen.
Ja.
Ja, het is heel, heel lastig. Maar ik denk wel dat als je al merkt dat je in je hoofd gaat zitten... dat je dan al moet gaan praten.
Precies.
En dit hoeft niet per se bij een psycholoog te zijn. Ga eerst eens naar je ouders of naar Ed Robert.
Bijvoorbeeld.
Of,
ja. Of doerelax.nl.
Ja, gewoon zoek iets op waar je kan praten. Of schrijf het op.
Mm-hmm.
Ja. En schrijf ook je gedachtes op. En wat je uitspreekt, woorden hebben kracht. Dus als jij heel vaak zegt, ik kan het niet, dan ga je erin geloven dat het niet kan. En dan gaat het misschien ook wel niet lukken.
En de dingen in het licht brengen dus ook. Dus
ja, juist, in het licht brengen.
Juist met iemand erover praten en zeggen van oké, dit vind ik gewoon heel lastig. Ja. En dat iemand met je mee kan denken.
Klopt.
Gaat heel erg je helpen, het gaat heel veel opluchten.
Ja.
En bij jou heb je het ook geprobeerd. Mm-hmm. Alleen gebeurt er ook wat anders. En dat maakt het ook gelijk ingewikkeld.
Klopt.
Had je dat bespreekbaar kunnen maken?
Ik maakte het al bespreekbaar.
Dat had je ook, dat, ja.
Alleen weet je wat bij mij is geweest? Die kliniekopnames, die hebben mij niet geholpen. Die hebben alleen maar verder gebracht.
Precies.
Omdat er dwang, ik kreeg best veel dwang. En dwang helpt bij mij niet. Ik krijg nu hulp van een expertisecentrum. En die hebben dwang en moeten, zeg maar het woord moeten, eraf gemaakt. En daar mogen van gemaakt. En dat heeft zoveel
ruimte gegeven.
Ja. En in de kliniek is het zo, hebben ze lief binnen dat je binnen het hal in een half jaar op je normaal gewicht zit. Mm-hmm. Nou, misschien doe ik er wel 2-3 jaar over. Ja. Maar dan gaat het wel op mijn manier. En dan gaat het psychisch ook tegelijk met lichamelijk. Ja. En niet lichamelijk eerst en dan psychisch. Nee. Want een eetstoornis heeft te maken met een onderliggend probleem. En daar moet aan gewerkt worden.
Precies, en niet aan het eetprobleem zelf.
Nee, dat is natuurlijk wel belangrijk ernaast. En soms kun je daar even dat op pauze zetten en weer even aan psychisch werken. Dat is veel belangrijker.
Ja.
Geest, ziel en lichaam moet één zijn.
Precies. Dat is een beetje de holistische gedachte, noem je dat dan? Het holistisch is ook weer een moeilijk woord, maar dat betekent dat alles meegenomen wordt. Dus niet alleen maar bezig gaan met lichaam, maar ook met emoties en gedachten.
Klopt.
Ja. Zo. En dus eigenlijk gewoon het praten blijft gewoon toch een hele gezonde keuze.
Klopt.
En mensen zoeken in je leven waarmee je eigenlijk dat gesprek aan kunt gaan.
Ja, en niet opzoeken dingen over eten. Nou ja, dat is heel moeilijk. Maar als je niet andere meisjes gaat opzoeken op Instagram met eetstoornis en zo.
Nee, dus het vooral de goede, de gezonde dingen zoeken. Hè, en wat je zei eigenlijk van, je ouders zijn eigenlijk al hele, hele gezonde keuzes. Het Roberts, we zijn een jongere ontmoetingsplek. Mm-hmm. Dus kijk in je eigen omgeving van, welke mensen houden zich bezig met jongeren? Ik noemde al doerelax.nl. Dat is ook een site waar je heen kunt gaan en waar je eigenlijk in contact kunt komen met iemand. Maar goed, stel ervoor dat je net wat jij zegt, van ik wilde eigenlijk wel dood. Als je daarover nadenkt, dan is 113 natuurlijk, 113.nl ook een hele goede site waar je heen kunt.
Ja, maar dan kom je wel met psychiaters en dat allemaal in aanmerking. En dat heeft mij niet geholpen.
Nee, maar als je dat snap ik. Maar als je het nu even zoekt, of als je het nu echt in je hoofd hebt, dan betekent wel dat zijn goede kanalen zijn.
Ja.
Waar je in ieder geval het gesprek kunt voeren. En die je misschien kunnen ondersteunen en helpen om het bespreekbaar te maken, als je dat dus heel lastig vindt.
Ja, het is wel belangrijk om in contact te blijven.
Precies. En misschien wel het allerbelangrijkste, in contact met jezelf.
Ja, en het gewoon bij de voeten van God neer te leggen.
Ja, dat is voor jou heel erg geholpen.
Ja.
Mooi.
Het is echt mijn rots of zo. Ik voel me heel veel onbegrepen, doordat ik soms misschien anders denken in mijn hoofd en sneller denkt dan anderen. En ik weet gewoon dat God alles wat hier is gebeurd op de wereld en gebeurt op de wereld bij mensenlevens, heeft hij al gedragen aan het kruis. Waardoor hij precies weet wat er in je hoofd gebeurt. Dus je hoeft het alleen maar aan hem te vertellen. Dan moet ik denken aan het nummer van Lay It All Down. En dat geeft mij rust. Als ik gewoon met mensen niet kan praten, dan zeg ik het gewoon tegen God.
En,
maar ja, dat is iets wat je... het geloof kun je niet iemand aanpraten. Dat is iets wat je moet gaan ervaren en moet willen.
Mm-hmm.
Maar het is maar één stap naar God toe.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Mag ik je bedanken?
Ja.
Ja, we zijn al 24 minuten van.
Oh, ja, heftig.
Geeft me niks. Volgens mij kunnen we nog wel uur praten.
Ja.
Ja. En misschien gaan we het wel doen. Misschien komt er een ander moment. Maar ik ga je voor nu in ieder geval heel hartelijk bedanken.
Ja, ik vond het ook fijn om hier aanwezig te zijn.
Ja, en ik hoop dat jij als luisteraar ook ontzettend misschien wel geïnspireerd bent. Of misschien wel aan het denken gezet bent. Zoals we zeiden, zoek de goede kanalen. En wij hopen dat je de volgende keer weer luistert naar onze volgende podcast. Ik zou zeggen, tot ziens en heb een hele fijne dag of fijne avond. Ik weet niet wanneer je luistert.
Dit was het einde van de Ed Roberts podcast. Luister de volgende keer weer. Volg ons ook op onze sociale media voor meer Ed Roberts.